Heren, wat een openingsronde. Wat een openingsronde, Tom.
Ja, het was een mega openingsronde. Je zag dat iedereen aan het zoeken was naar grip. Omdat het net eventjes een heel klein beetje aan het miezeren was gegaan toen ze op de grid stonden. Je zag dat de Mercedes de leiding verloren aan Carlos Sainz. Je zag dat Max in bocht 3 net even wijd ging en Bottas hem er gewoon tussen vrotte. Waardoor hij gewoon ook eventjes wat plekjes verloor. Toen kwam ook nog eens een keer, Perez buitenom, ze tikte elkaar aan. Toen kwam Kimi Räikkönen 10 plekken naar voren. Ik had echt zoiets. Wat is hier allemaal aan de hand?
Ruud, dit zijn de openingsrondes die we willen zien, toch?
Ja, dit wil je eigenlijk gewoon de hele race lang zien. Het was gewoon op het puntje van je stoel. En inderdaad, wat Tom ook al zegt, hè, Max met Bottas, Bottas zit hem lekker opzij. Dan heb je dat incident met Perez. En dan denk je, oh, hij komt niet op stoom. Zal zijn ophanger kapot zijn? Zal die problemen hebben? En dan zie je in één keer Sainz die ze gewoon allemaal inhaalt. En Räikkönen die gewoon zegt van, ik weet niet wat de rest aan het doen was. Maar ik gaf gewoon gas.
Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Portugal. Nou, ik zei het net al, een knotsgekke openingsronde. En Lewis Hamilton uiteindelijk toch met zijn 92ste zege een record. En Max Verstappen ook gewoon weer op het podium. En hij lapte teamgenoot Alexander Albon. Waarover Ruud zometeen waarschijnlijk weer helemaal los gaat.
Ja.
Serieus, wat een
rammer. Houd het nog even voor je. Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En op kilometers afstand van mij, autocoureur Tom Coronel en Formule 1 journalist Ruud Dimmers.
Ja, ja. Heren, zeer coronaproef deze stijl. In ieder geval allemaal met z'n drieën op onze eigen locatie.
Allemaal in een andere tijdzone.
Ja, dat lijkt er wel op.
Heb je wel je broek aan?
Ja hoor, ik zit gewoon op kantoor, jongens. Zo erg is het allemaal niet. Nou, ik ben gewoon nog aan het werk.
Heel goed. Laten we er maar gewoon mee beginnen met Albon, want we hadden het er net toch al even over. Wat een afgang. En kunnen we eigenlijk nu al zeggen dat hij zijn Red Bull stoeltje gewoon kwijt is nu, Ruud?
Ja, kijk, het was heel simpel en Red Bull draait er en draaide er heel vaak omheen. Albon moet zus, Albon moet zo, hij is aan het groeien, hij komt dichter bij Max. En het volgende weekend heeft hij een keer geen pech en dan komt het allemaal goed en doet hij mee voor de podiumplaats. En ja, ook dit weekend was het weer een herhaling van bijna slijmerige woordjes. Na de kwalificatie waarin hij zesde werd, achter Perez en achter Leclerc, op een halve seconde van Max. Dan heb je nog zoiets van, oké, misschien word je vierde in de race, prima dan. Met de openingsronde verliest hij gewoon 5 plaatsen. En dat sluit naadloos aan bij hetgeen wat Marco zei. Albon kan echt wel hard rijden. Alleen hij laat zijn eigen zo snel het hoofd op hol brengen. Dat als het een beetje moeilijk is, of de auto wat moeilijker te besturen is, dan zakt hij er gewoon doorheen. Nou, dat zag je gewoon.
Ja, Tom, hij kan gewoon niet tegen de druk.
Ja, maar weet je, ik denk dat niemand tegen de druk kan op deze manier. Omdat je gewoon heel duidelijk ziet dat iedereen op jou gefocust is. Dan ben je ook nog eens een keer de teamgenoot van Max. Ja, wat ik altijd al gezegd heb, dat moet je niet willen. Helemaal niet als je carrière wilt maken. Want je weet gewoon dat vanaf dat moment het einde van je carrière in zicht is. En dat blijkt ook, want Max heeft weer een teamgenoot ongelooflijk KO geslagen. En dat doet hij eigenlijk non-stop. Dat is gewoon niet goed. Ook niet goed voor het team, want ze hebben gewoon iemand nodig die Max een beetje moet helpen.
Dus wat jou betreft, Tom, ook dit is einde Albon in de Red Bull, klaar.
Ja, weet je, sommige mensen zeggen dan tot het einde van het seizoen. En dan denk ik, kom op, Dr. Helmut Marko, zoals we jou kennen, is er maar één ding. Gewoon resoluut, gewoon huppatee, iemand
dat
anders doen.
Dat is zeker een hakken.
Ja, zo is het. Gewoon maar recht, Tom, is recht, krom is krom.
Maar Tom, je zegt van, tuurlijk, je bent teamgenoot van Max. Alleen in het geval van Albon lijkt net alsof je niet meer auto kan rijden. Ik bedoel, je start als zesde, je komt als elfde, kom je naar de eerste ronde door. En vervolgens gaat het van kwaad tot erger. Hij rookt zijn banden het finale op in het middenveld. Hij heeft geen enkele succesvolle actie of een poging tot een hele actie. Ze halen hem binnen, hij rijdt het schaartje weer dicht. Maar ook dan rijdt hij niet echt super tijden. En uiteindelijk kom je op een ronde achterstand van Max.
Ja.
Kom je een beetje in de buurt van Max, mag je een beetje aanhaken op versere, zachte banden. Ja, en ook dan zegt Horner weer, Ja, nee, ja, op het laatst reed hij best leuke rondetijden. Maar ik vind dat van die opmerkingen zo van... als VVV er dit weekend nog eentje in had, spreekt tegen Ajax in het laatste kwartier. Ja, ja, goed, de eerste 75 minuten die waren niet zo goed. Toen was het 13-0. Maar ja, we hebben toch nog één of twee keer gescoord. Dus laten we de positieve punten benoemen, jongens.
Nou, ja. Goed. Over Albon hebben we het al zo vaak gehad. Ik stel voor dat we gauw doorgaan naar zijn opvolger. Nico Hulkenberg. Verstappen heeft hem nu zelf ook genoemd, Ruud. Dat gaat hem toch gewoon worden. Maar de vraag is, als die het dan wordt, kan die betere prestaties neerzetten in die auto?
Ik vind dat bij Hulkenberg een hele, hele, hele moeilijke. Volgens mij heeft hij onderhand 180 races gereden en 0 podiums behaald. Hij is ook wel een aantal keer onder de druk bezweken in moeilijke races. Nou is dat natuurlijk wel anders als je bij een subtopteam rijdt. Hij kan verdomd hard auto rijden. Heeft Le Mans gewonnen, heeft Eman Grand Prix gewonnen. Heeft eigenlijk in iedere klasse heeft hij van alles gewonnen. Ja. Hij was ook beter dan Sainz bij Renault. Dus je mag er in principe wel meer van verwachten dan van Albon. In de basis.
Ja, voor mij, Ruud, is het allerbelangrijkste dat hij de ervaring meeneemt van die 180 races. En dat is natuurlijk wat zowel een Gasly niet kon en wat een Albon ook niet kan. Er zit geen ervaring bij. Die zijn zichzelf nog aan het ontwikkelen met het team en de auto. En dat is iets, dat heeft Hulkenberg niet meer nodig. Dit is iemand die komt al binnen met vertrouwen. Ik bedoel, hij stapt ook gewoon op zaterdag in en scoort dan ook gewoon, weet je wel. Het hoeft allemaal niet meer. Wij hebben iemand nodig, zoals we vroeger bij Michael Schumacher hadden, een Barrichello die tweede viool wil spelen. En dat zou hij kunnen zijn.
Ja, maar voor hem is het uiteindelijk, is het iedere podiumplaats die hij pakt, is een winst. En misschien komt hij wel een keer bij zijn eerste zegen. En misschien blijft hij wel 3/4 achter Max. En dan start hij gewoon als vierde. En als je dan gewoon je races rijdt, eigenlijk hetgeen wat men ook van Albon en Gasly verwachtte. Zo van, doe je ding. We verwachten niet dat je Max bijhoudt, maar dat je hem al redelijk in de buurt blijft. Dat je een soort van backfall bent. Dat je kunt zorgen dat die Mercedes zich in vrij spel hebben. Of misschien de Ferrari weer erbij zijn.
Ja, de strategie van de Mercedes een beetje in de war schoppen. Door eventjes een hele offset te doen met de banden. Weet je, dat je ertussen kan rijden. Dat je een heel klein beetje kan ophouden. Want het is heel simpel. Red Bull is niet sterker dan Mercedes. Dus er moet iemand zijn die gewoon het accepteert om orders aan te nemen. Om eigenlijk gewoon die Mercedes in de weg te rijden.
Ja, maar misschien nog wel meer, Tom. Want ik bedoel van, kijk, je hoeft niet altijd sneller te zijn om voor iemand te rijden. Je kunt ook wel eens een keer een goede start hebben. Nou ja, goed, dat heeft Gasly nog nooit gehad. Maar ik bedoel, van een Hulkenberg, die heeft de ervaring om ook te weten waar je in een openingsronde wel zijn dingen kan doen. Wel zijn momentje kan pakken. Misschien gewoon in de eerste bocht een keer langs Bottas of Hamilton zet. En dan rij je ervoor. En dan kun je of een buffer zijn, of je kunt gewoon misschien wel de race leiden.
Dat is wat je nodig hebt, 100%.
Kortom, met Hulkenberg hebben we weer één ingrediëntje meer voor dat wereldkampioenschap van Max Verstappen. Of ga ik
slechts zeggen dat niet zijn?
Perez wordt natuurlijk ook genoemd, maar we hebben heel duidelijk gezien dat Perez altijd het gevecht aangaat. Perez is ook iemand die nog zichzelf ziet groeien, die ook sponsoring en geld meeneemt. Ja, weet je, en dan ga je geen orders aannemen, dan ga je niet luisteren.
Nee.
Want dan zeg je gewoon, ik bepaal mijn eigen race.
Zullen we dan meteen maar even het over het Perez en Max momentje hebben? Wat daar gebeurde, Ruud?
Nou, Tom leidde hem al heel mooi in de intro. Max en Bottas waren natuurlijk een beetje aan het bakkeleien in de derde bocht. Bottas laat hem dan lekker staan. Max moet via het uitloopstrookje met de weg weer op. Dan heb je nog minder grip op je koude banden.
Ja.
De bocht daarna, Perez, ik denk dat hij een beetje enthousiast was, maar hij deed ook niet heel veel fout. Ja, Max moet ook ergens rijden. Hij liet hem niet al te veel ruimte. Het had iets meer gekund. En dan zie je dat
Hij ging gewoon op de penalty stip liggen. Dat is gewoon wat hij zelf deed.
Ja, maar dat wat je de vorige keer ook al zei en net ook al benoemde bij Perez, is dat hij is heel gretig en vaak gaat het goed, maar het kan ook wel eens een keer misgaan. Nou, in dit geval, en Max zei het ook al, gooit hij daarmee zijn eigen ruiten in, zeg maar, voor de hele race. Hij had misschien wel vierde kunnen worden.
Hij is vijfde toch nog geworden? Zesde?
Hij is helemaal opgeklommen naar de vijfde plek met de tweestopper. Ja. Alleen zijn banden waren er eigenlijk op het laatst aan. Dus Gasly is er nog voorbij gekomen.
Nou ja, als zevende alsnog een oké prestatie, toch?
Nou ja, dat vind ik wel. Ik zeg ook niet dat hij niet goed genoeg is. Maar als je op zoek bent naar die ideale teamgenoot, dan is hij dat niet. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
Nee. Maar vond je het een straf of vond je het gewoon echt een race-incident? Want bij Racing Point waren ze natuurlijk helemaal teleurgesteld. Stroll kreeg wel een straf van Norris.
Nee. Dit was een 100% racing-incident. Hij ging dus, wat ik net al zei, op de penalty-stip liggen. Hij wilde buitenom, maar hij gaf Max net niet genoeg de ruimte. Max had hem nooit daar verwacht en zien aankomen. Dus ik weet dat je rijdt daar omhoog en dan vlakt hij af. Ja, dan zwiep je altijd wat meer naar buiten toe. Ja, en toen raakte Max hem toevallig. Nee hoor, dit is een typisch race-incident.
Maakt hij dan nog verschil dat het in de eerste ronde was?
Nou, ook in de eerste ronde is iedereen nog aan het zoeken. Helemaal hebben we het hebben natuurlijk gewoon heel duidelijk gezien dat iedereen naar grip aan het zoeken was. En hij had een betere exit en Max niet. Dus hij wist ook dat Max daar aan de binnenkant zou zitten, want hij ging er zelf buiten omheen.
Ja, maar maakt het reglementair nog uit?
Reglementair niet direct, dat denk ik niet. Maar je ziet wel in de eerste twee rondes, ja, gebeuren gewoon meer race-incidenten doordat iedereen gewoon dichter op elkaar zit.
Dat mag je verwachten als coureur.
Ja, ja. We hebben dat gevraagd aan Michael Masi, de wedstrijdleider. We hebben ook gezegd van ja, er waren natuurlijk een aantal incidenten en heel vaak met Racing Point coureurs dit weekend. Waarom kreeg Verstappen geen straf? Nou, die zegt gewoon van ja, in de eerste twee ronden wordt er gewoon geknokt. Kunnen dit soort dingen gebeuren? Het veld zit dicht bij elkaar. Mensen hebben koude banden. Iedereen probeert net dat plekje te winnen. Die zegt van ja, we hebben bekeken, nou, race incident door naar het voorne. Toen was natuurlijk ook de vraag, Lance Stroll met ik vond het een onmogelijke actie. Bij de eerste bocht buitenom, via de curbstones nog, proberen om in een bocht die eigenlijk redelijk haaks naar rechts is, redelijke snelheid is, om daar Lando Norris in te halen. Ja, je weet gewoon dat het niet kan. Nou ja, Stroll werd wel bestraft, 5 seconden, 2 strafpunten erbij. En toen zei Racing Point, ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar Verstappen en Stroll, die raakten elkaar in dezelfde bocht in de vrije training. En Max kreeg niks. Leg het ons eens uit.
Ja, en wat zeiden ze?
Nou ja, er werd ook daarbij weer gezegd van, ja, luister. Stroll zat in de vrije training ook aan de buitenkant. Max die begreep hem niet helemaal. Want Max die dacht dat hij 1 snelle ronde reed. En vervolgens Max mocht passeren. Want de ronde ervoor was het andersom. Max die was aan het opwarmen. Die liet Stroll voorbij. Alleen Stroll stuurt daar gewoon blind in die bocht. En die had nog geen eens gezien. Die had nog geen eens door dat Max er was. Ja, dus bij Racing Point was het een beetje... aan het klagen over de wedstrijdleiding. Perez die kreeg ook nog een extra waarschuwing voor zijn incident nog geen eens een incident in de slotfase. Een keer van zijn lijn wisselen in het gevecht met Gasly voor plek 5. Die heeft dan gewoon 2 strafpunten gehad in 1 weekend. Of 2 waarschuwingen gehad in 1 weekend. Bij de derde waarschuwing, de derde vermaning, kregen we een automatisch 10 plaatsen gridstraf. Dus ze hadden wel zoiets van, ja jongens, sommige coureurs worden niet bestraft. Onze coureurs worden dan wel heel erg bestraft.
Ja,
het is wel een beetje flauw.
Gijs heeft het altijd gedaan, hè? Dat is altijd zo, toch? Bij iedere sport.
Dat vind ik wel. Ik vind het heel duidelijk een race-incident. Je moet ze ook laten racen, want ga je namelijk overal met een vergrootglas naar kijken, weet je, dan wordt er op een gegeven moment niet meer geraced. Dan wordt het een beetje een optocht en dan wordt het een beetje file rijden. En dan worden ze gewoon te voorzichtig. Ik heb zoiets van, jongens, het is heel simpel. Ze verpesten het ook voor zichzelf als ze het risico nemen. En dat moet je ook in acht nemen. Dat ook iets is. Als je het zelf ook doet, dan kan het zelf ook fout gaan.
Heel even kort een bericht van onze sponsor tussendoor. NordVPN, dat zijn onze vrienden. Die bieden een dienst aan. Nou ja, een VPN-dienst, je kent het wel. Dan kan je net doen alsof je in een ander land bent online. En je kan veilig surfen. Nou, is dus waar ook de wereld de Nederlandse Grand Prix wil kijken bijvoorbeeld. NordVPN.com is de allerbeste op dat vlak. En wij hebben een deal voor je. Als je naar nordvpn.com/racingnieuws gaat, dan krijg je de eerste maand gratis en tot wel 70% korting. nordvpn.com/racingnieuws. Goed, terug naar de podcast. Heren, ik wil naar the best of the rest. Plek 4, Leclerc. Plek 5, Gasly. Dat hebben ze niet verkeerd gedaan, die heren, Ruud.
Bijna die tattoo. Of geldt die weddenschap niet meer, Tom?
Die tattoo. Ik weet niet waar je het over hebt.
voor de duidelijkheid. Nee, Tom had beloofd, jij zou een tatoeage zetten als er een Ferrari het podium zou halen.
Ja,
scheelde niet veel, hè?
Nee, het scheelde heel weinig. Zelfs bij de kwalificatie had ik al zoiets van oeps. Nu moet ik wel heel voorzichtig zijn. Maar aan de andere kant, weet je, dat heb ik gezegd. Ja, dus het is nou eenmaal zo. En wat mij heel duidelijk opviel, is dat hij het weer niet gered heeft. Sorry, jongens.
Maar ik moet zeggen dat Tom,
ja, maar bijna is niet, hè?
Nee, Tom. Ja, weet ik. Hè. Bijna zwanger is niet zwanger. Bijna geneukt is ook niet geneukt. Ik ken al jouw voorbeelden inmiddels al, Tom. Dus. Maar ja. even serieus, want kijk, Ferrari zet wel stappen. Zo slecht als het een maand geleden of anderhalf maand geleden was, dan zie je dat Leclerc, hij parkeert hem op de vierde plek. Af en toe vreet die auto zijn banden finaal nog op, maar op de mediumband, hij reed echt ijzersterk. Hij zat 3 seconden achter Max. En toen dacht je van, oké, wat gaat er nou gebeuren? Gaat hij het Max nog serieus moeilijk kunnen maken? Nou, uiteindelijk niet op die in de tweede helft van de race. Alleen Leclerc reed gewoon een dijk van de race. En wat een gat met Vettel.
Ja.
Ja, nou ja, maar dan...
Die deed een albonnetje.
Dan ga ik het even anders omschrijven. Kon het slechter dan met Ferrari? Hè? Want dat is wel wat het was. Ik bedoel, daar moest ook wel een groei in zitten. Dus dat is één. En ten tweede is gewoon, ja, weet je, vorig jaar was toch een klein beetje vals gespeeld. Niet eerlijk geweest.
Wat Schumann software.
Ja, dan vind ik het echt wel een soort van, ja, dan mag je ook best wel een klein beetje op de strafbank zitten. En daar moet je zeker niet voor beloond worden.
Nee, zouden ze geholpen zijn? Want dat heb je natuurlijk ook mensen zeggen van... Hey, die motor die is helemaal niet meer zo slecht.
Nou, die is zeker niet goed. Als ik zag hoe Leclerc in het begin naast de jongens aan het rijden was... en in één keer echt tegen een muur aanviel... je zou maar echt naar achter vallen op het moment dat hij helemaal in zijn eentje reed... ja, was voor mij maar één ding duidelijk. Aerodynamisch is dat ding niet op en top.
Nee. Wel nog puntjes voor Vettel, hè? Een puntje trouwens, puntje.
Hij was er blij mee. Ja. Hij was ontzettend cynisch. En dat, voor het seizoen begon, heb ik gezegd van het kan twee kanten op. Ferrari behandelt hem gewoon zoals ze moeten behandelen. En dan heb je nog een goede Vettel of het is alleen maar gezeik. Nou, het is uiteindelijk het hele jaar alleen maar gezeik geweest. In het begin had hij onverklaarbare problemen met zijn auto. Ging er een Ferrari kapot, was het altijd zijn auto. En dat is niet beter geworden. Dat wordt ook niet beter, ook niet. En ik geloof echt niet dat Vettel het racen verleerd is. Dat hij geen hout meer van kan. Hij maakt een hele cynische opmerking dat zijn auto niet hetzelfde was die van Leclerc.
Ja, maar dat geloof ik ook. Heel simpel, Leclerc is daar eerst rijder. Je ziet gewoon dat het afscheid van Vettel ook een beetje in dit geval dan geholpen wordt. Hè? De eerste rijder die krijgt gewoon de betere spullen. En dat is ook wat de baas wil. Want de baas wil laten zien dat zijn keuze terecht is geweest.
Ja. Heren, ik moet even door, want ik heb het speciaal bij deze nabeschouwing tot het einde bewaard. Maar we moeten het er even over hebben. The greatest of all time. Lewis Hamilton met 92 overwinningen. Ja, eigenlijk hadden we moeten beginnen eigenlijk, vind ik. Maar goed, 92 overwinningen, Tom. Dit is toch gewoon de allerbeste autocoureur aller tijden.
Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik heb er zelf een heel vergelijk mee gemaakt in een Nederlands blad met Michael Schumacher. En daar was ik gewoon heel, heel duidelijk in dat ik deze jongen echt veel beter vind. Hij komt echt helemaal uit de goot, zeg maar. Alles zelf gevochten. En zeggen mensen, ja, maar hij heeft een hele goede auto. Jongens, het is heel simpel. Je wordt alleen wereldkampioen in een hele goede auto. Hij heeft altijd hele sterke teamgenoten gehad. Die hebben het nooit kunnen redden. Kwamen eigenlijk altijd net niet. Hè? Die werden altijd een soortement van tweede viool. Eén keer een Rosberg wereldkampioen geworden doordat in Maleisië de motor stuk ging bij Hamilton. Ja. En dan zie ik gewoon wat hij doet. Dan zeg ik gewoon, jongens, dit is een serieuze killer. Deze gozer vreet het dashboard eruit. Dit is gewoon inderdaad de beste ever. En dat laat hij ook zien doordat hij alle records verbreekt. Allemaal.
Ruud, een prachtige affiche voor de sport, deze man.
Ja, zeker. Ik bedoel, 92 overwinningen. Toen Schumacher zijn 91 haalde, toen had iedereen zoiets van, dit gaat nooit meer iemand evenaren. En dan zie je dat, je hebt een paar dingen heb je natuurlijk nodig. Je hebt een wereldcoureur heb je nodig. Je hebt nodig dat je een auto hebt die super dominant is. Want anders haal je geen 10 of 12 zegens per jaar. Ja, in het geval van Hamilton had je dit 6 jaar geleden nooit verwacht. Of 7 jaar geleden. Toen hij van McLaren naar Mercedes ging. Toen zeiden mensen, je bent helemaal gek. Wat ga je daar doen? Die hebben nog geen eens een race gewonnen.
Ja.
Nou, uiteindelijk Ja, zie je dus ook hoe dingen kunnen lopen. En als het samenvalt, de coureur Hamilton, de auto, de motor, alles. En jaar in, jaar uit, dan gaat het gewoon zo gigantisch hard. Kijk, en ik ben heel simpel. Die records die zeggen mij weinig. En dat zijn altijd mensen die zullen zeggen van, ja Ruud, waarom ben je daar negatief over? Ja, het maakt me ook niet uit of Max nou 123 Grand Prix wint of 56. Ik kijk gewoon lekker voor die sport. En ik heb liever dat ook een Max het record nog ineens gaat evenaren. Ik heb veel liever dat gewoon Hamilton, of ja, als Hamilton ooit stopt, dat Norris, Leclerc, Verstappen, Russell, dat soort mannen met elkaar met vieren gewoon
verschillende helden
gewoon een gaaf jaar
met elkaar
maken.
In de arena komen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Want als er één iemand komt die oppermachtig is, ja, weet je, dan wordt het te voorspelbaar. En eigenlijk moet het minder voorspelbaar worden.
Nou ja, Max die zegt, ik verwacht dat hij nog wel even doorgaat. Hè? Hij zei ook
twee of drie jaar misschien nog wel. En ja tel even uit dat er dit jaar zijn er nog 5 races. Dus in theorie kan hij 5 winnen. Nou, dan heeft hij al bijna de 100 races. Hij zal waarschijnlijk zijn 100ste pole position halen dit jaar. Nou, nog even 2 jaar erbij. Dan zit je op een kleine 50 races.
Wow.
Mercedes heeft volgens mij 80% of 75% van alle races gewonnen. Sinds 2014. Nou, tel even uit. Bottas mag er 1 of 2 per jaar winnen. Dan wint er iemand anders een paar. Dan met speels gemak rijdt hij nog 20, 25 zegens bij elkaar.
Ja. Ja,
ja, dus waar houdt het op?
Nou, het wordt tijd dat deze man een standbeeld krijgt, een film.
Het houdt
alles.
Dus pas op. Op het moment dat deze jongen gewoon zegt, ik heb er geen zin meer in. Kijk, hij vindt het leuk. Hij is er goed in. Dus waarom zou je stoppen?
Ja.
Een beetje Valentino Rossi, hè? Die behaalt dan niet meer de resultaten die heeft. Alleen wat Rossi wel deed, was dat Rossi op zijn hoogtepunt eigenlijk gezegd heeft van, jongens, ik ga van Honda, ga ik naar Yamaha. Nou, bij Yamaha heb ik ook alles gewonnen. Ik heb 9 wereldtitels. Het is tijd voor Ducati. Nou goed, hè, dat mislukte dan. Hamilton die zal nooit meer gaan wisselen. Die zal niet naar Ferrari gaan, bij wijze van spreken.
Ja, Ruud.
Dat is het enige wat ik een beetje jammer vind. Zo van een beetje die verandering. Een keer, weet je, die reuring aan de top. Zet hem in een Renault, zet hem in een McLaren.
Nou, stel Ruud, jij bent morgen de baas van Formule One Management. En jij mag kiezen wie waar gaat zitten. Dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo, maar jij mag het. In welke stoel, welke auto zet je Lewis Hamilton volgend seizoen? Voor de spanning.
Ik laat Lewis Hamilton bij Mercedes rijden. Alleen dan zet ik Max langs. En als dat niet kan, dan zet ik Bottas in die Mercedes. En zet ik daar een beetje een tweede Bottasje langs. En dan zetten we lekker Albon erin. Dan kun je ook een race winnen. En dan zetten we Hamilton en Verstappen bij Red Bull. Want ik geloof als je die twee in de Red Bull hebt, dat Red Bull ook een kampioensteam wordt. Natuurlijk ze komen nog wel ergens iets te kort. Maar alleen heb je de 2 beste coureurs. En dan gaat er net nog wat extra's. Komt er dan los. En die jagen elkaar op. Nou, dan heb je
vuurwerk gegarandeerd.
Ja. Overigens vond ik wel gaaf dat Verstappen nog zei van, ik denk dat hij door blijft gaan met mij pushen om dat record te halen. Tot ik een jaar of 40 ben. Oftewel, zo ziet Verstappen het. Hè? Dat hij heeft heel veel respect voor Hamilton. Maar hij ziet het als een soort van motivatie voor zichzelf. En dat is volgens mij ook hoe je moet kijken, toch Tom?
Ja, 100%. Dit is ook hoe Max en Jos ook samen denken. Die willen maar niks anders. Die willen gewoon races winnen en wereldkampioen worden. En het liefst tegen de allergrootste en de allersterkste. Dus dat is momenteel wat ook hun uitdaagt. Hè? Dat is altijd zo geweest. Het zijn geen types die voor het geld gaan of voor de herrie. Nee, resultaten. Resultaten, daar moet je mee spreken.
Ja, Ruud, jij beheert de post van Racing News 365. We gaan naar de Racing News 365 vragenronde. Hoeveel stapels brieven heb je binnengekregen deze week?
Nou, ze gingen verrassend vaak over een aantal onderwerpen. Nou, één hebben we natuurlijk al wel behandeld. Dat was bijvoorbeeld een Albon. Lewis Hamilton en de records, die kwamen natuurlijk al vaak voorbij. Ook vaak de vraag van mensen die zeggen, ja, stel dat Max in die Mercedes reed, zou hij dan hetzelfde kunnen als wat Hamilton kan?
Nou, geef me antwoord.
Ja, ik denk het wel. Ja, er zijn voor mij 2 coureurs die gewoon een heel stuk beter zijn dan de rest. Ja, Verstappen en Hamilton.
Ja. Ja, Tom, denk je dat ook? Als je Verstappen in dezelfde auto zet, dan presteert hij hetzelfde?
Ja. Ja, ik denk ook dat dit is waar iedereen naar snakt. We weten dat deze twee respect voor elkaar hebben, goed met elkaar kunnen racen. Ja, alleen we hebben ze niet met dezelfde wapens zien vechten. En dat maakt het nog een beetje oneerlijk. En het is dan ook de vraag, is het ook wel echt zo? Hè? Want wie is dan de beste. Ja, dat is iets wat we heel graag willen zien. Maar of dat ooit gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Ja. Eén ding is zeker, dit blijft voorlopig een vraagteken. We weten dat Hamilton bij Mercedes zit en we weten dat Max gewoon bij Red Bull zit voor ons jaar.
En laten we het ook niet te lang over Max Verstappen hebben nu. We kunnen ook gewoon zeggen, weet je, dit zijn 92 overwinningen voor Lewis Hamilton. Petje af voordat mensen gaan zeggen, ja, gaan ze het over Max hebben terwijl Hamilton een record breekt? Nee, is ook heel knap van Hamilton dat buiten kijf. We gaan naar de vragen. Vraag 1 is van Peter. En die vraagt, waarom krijgt Stroll geen zwaardere straf na zijn botsing met Norris? Dit is al de zoveelste keer. Het is wachten tot het een keer misgaat. Ja.
Ja, Peter is denk ik geen fan van Stroll.
Nee.
Nee, ja. Stroll heeft wel dit soort momenten. En dat heeft hij al best vaak gehad natuurlijk in de Formule 1.
Mm-hmm.
En waar dat aan ligt, weet ik niet.
Dat is gewoon ervaring. Ja,
maar hij rijdt al sinds 2017. Hè? Het is zijn vierde seizoen.
Ja, maar
dus
we hebben niet van ervaring over Formule 1. Ik heb het gewoon over ervaring dat alle anderen, dat zijn allemaal kartjochies, die allemaal vanaf de vijfde, zesde op de kart zitten. En dat maakt het verschil. Deze jongen is gemaakt en de anderen hebben het vanuit nature. Dus dat inschattingsvermogen is bij Stroll gewoon een heel stuk minder. Logisch.
Maar in de vrije training, net voor dat incident met Max, dan lijkt hij bijvoorbeeld op het rechtstuk in zijn spiegel te kijken naar rechts. Dan ziet hij daar Red Bull rijden, zou je zeggen. Ja, je hoort hem denk ik ook, want als je langs rijdt, dan hoor je dat volgens mij ook gewoon. En toch stuurt hij gewoon in dat hij denkt van oké, nou, zijn actie met Norris buitenom. Ja, je kunt zeggen het was briljant als het gelukt was. Alleen hij laat ook 0,0 ruimte. Hij lijkt ook niet het besef te hebben dat als hij dat doet, dat hij dan zijn voorvleugel eraf rijdt, of de voorvleugel van Norris. Dus wat dat betreft ben ik wel met Peter eens. Zijn inschattingsvermogen, ja, dat lijkt wel minder te zijn. Ja, of je dan een zwaardere straf moet hebben. Ja.
Maar dan leert hij het tenminste.
Nee. Dit zit er gewoon in. Dit is gewoon het maximale voor Stroll. Je ziet ook dat Perez heeft 2 races gemist vanwege zijn coronatestje in het begin van het jaar.
Ja.
In die 2 races was Stroll eigenlijk nergens. Nou, Perez is teruggekomen. Inmiddels staat Perez gewoon weer boven in de WK-stand. Of boven in de WK-stand, boven Stroll. En dan zie je dus ook gewoon dat, tuurlijk, Perez maakte gisteren ook een fout. En die herstelt zijn eigen op geweldige wijze. Dat is voor mij het verschil tussen een hele goede coureur, die 80 op de 100 punten scoort. Ja, en Stroll, die wel het talent heeft om leuke dingen te kunnen doen. Af en toe een keer boven komt drijven, maar niet basis racekracht heeft om dat week in week uit te doen. Ja, hij heeft zijn uitschieters, maar hij heeft ook zijn negatieve uitschieters.
Tom, hoe reageer jij als jij op het circuit dit soort jongens tegenkomt die dit soort acties hebben? Scheld je dan wel eens?
Nee, maar kijk, weet je, nee, maar natuurlijk, op het moment dat we die helm opzetten, ik bedoel, dan zijn we allemaal hot, hè? Adrenaline door je lijf, ik ben de beste en iedereen moet opzouten. En dat hebben we allemaal, weet je, dat is gewoon, maar dat hoort ook zo.
Okay.
Alleen, ja, zoals ik net al zei, het heeft gewoon te maken met de hele scholing naar en tot en met de Formule 1. En daar zie ik wel dat, ja, daar heeft Stroll gewoon een aantal dingen, heeft hij gewoon gemist. Ja, dan komen de echte jongetjes met hem in gevecht, ja, weet je, ja, dat is eigenlijk helemaal geen partij. Daar zie je gewoon dat de Norris veel handiger, veel slimmer is. En Max veel handiger, veel slimmer is. Ja, en dat. Maar dat is nou eenmaal zo, weet je. Dit soort mensen moeten er ook zijn. Anders hadden we het ten eerste er niet over gehad. En anders werden ze niet verslagen.
Maar zo'n jongen brengt je misschien wel in gevaar.
Nee, gevaar. Ik bedoel, uiteindelijk, we willen toch gewoon klappers zien. We willen mensen toch zien zeuren. Een beetje leunen, trekken, duwen. Ik hou ervan.
Zo erg is het dus ook weer niet. Nee, ik wil er nog heel veel aanhalen dat Max Verstappen had een beetje boos gereageerd vrijdag in een vrije training. In dat incidentje met Stroll had hij hem een Mongol genoemd. En dat mocht niet, Ruud. Daar was wat gedoe over vandaag, geloof ik. Heeft Max al excuses gemaakt?
Niet dat ik weet, maar dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Dat is
emotie, hè? Dat hoort ook bij de sport.
Nee, maar jongens, dit moet je kunnen roepen. Ik bedoel, op het moment dat soort dingen niet meer mogen, en dat vind ik ook, daar moet de VIA mee oppassen. Ja, weet je, en dat zie je in Amerika, is dat ook wat vrijer. Weet je, er wordt ook het F-woord en dat soort dingen wat meer gebruikt. Daar gaan ze zelfs matten met elkaar. Weet je?
Ja.
Ja, maar Ja, maar die mensen zijn allemaal hot. Ja, het is allemaal op dat moment. En dan flitsen er een paar dingen door je kop heen. Ja, en dan heb je dat gewoon als autocoureur zijnde. En ik begrijp ook wel dat je ze niet moet laten stoeien. Nee. Daar en zien rollenbollen in de grindbak. Dat wordt hem ook niet. Ja, maar een beetje trekken, duwen. Een beetje
boos mag ook wel eens.
Een beetje even zo'n tikje tegen je helpt. Als we dat soort dingen allemaal gaan verbieden. Ik bedoel, wat voor emotie is er dan nog? Dan moet je dus eigenlijk zwaaien naar elkaar. Knikken naar elkaar. En dan zeggen, nou jongens, ik hoop dat de wedstrijdleiding het goed beslist. Ah, wat een rantebiele, joh. Kom op.
En Tom, dan wordt gewoon het woordje fuck wordt dan vervangen door foei. Niet te doen.
Ja.
Weet je?
Ja.
Nee, dat doe je niet. Kijk, chips. Wat Tom al zegt, je zit in een bepaalde emotie. En natuurlijk, zo'n woordkeuze is niet gelukkig. En dat snap ik allemaal wel. En dat wordt natuurlijk in de media weer opgeblazen. Zeker in de Engelstalige media. Kijk, hier in Nederland...
Nou, maar hoezo niet gelukkig? Dat zegt toch iedereen gewoon op straat? Dit is toch gewoon straattaal?
Ja, maar de mensen van Mogolse afkomst, die vinden het niet fijn dat woord gebruikt. Maar weet je, we hoeven
het
ook helemaal niet
te staan. Ja, maar je bedoelt het er niet mee. Je bedoelt mee.
Weet je, we gaan gewoon door, want het is ook laten we het over de sport hebben.
Tom zit hem dus een emotie nou. Rustig, Tom. Rustig.
Rustig.
Ja, sorry, maar weet je, ik kan daar niet tegen. Ik vind, je moet wel jezelf kunnen zijn. En als je alleen maar gesmoord wordt en gekild wordt, ik bedoel, weet je wat, zet dan die tv niet aan. Bemoei je er niet mee.
Tom, één voordeel. Je kunt in deze podcast gewoon zeggen wat je wil zeggen en wat je denkt.
Goed. Vraag 2. Die komt van Robin Omen. Jullie hebben het heel de tijd over Hulkenberg in die stoel van Albon. Maar Robin die stuurt ons. Gasly die presteert super. Is hij niet gewoon klaar voor een tweede kans bij Red Bull?
Zeker wel. Zeker wel. Maar Gasly wil zichzelf bewijzen. En dat is weer hetzelfde wat ik zei in het begin. Wij hebben iemand nodig met ervaring en tweede viool spelen. En dat is waarom ik het niet zou doen als teambaas zijn. En Gasly groeit nog steeds. Je ziet dat hij nog steeds een mooie leercurve nog steeds omhoog loopt. Dus er is nog niks aan de hand. Die kun je altijd nog het jaar daarna pakken.
Dus die kan nog een jaartje blijven waar hij zit.
Ja hoor.
Hij is jong. Ik bedoel, hij is ook begin 20, 25 denk ik dat hij is.
Ja.
Maar dus hij kan ook nog heel veel leren. En heeft ook de jaren nog wel voor de boeg. Maar ik vind het zo bijzonder knap. En ik heb het al heel vaak gezegd. Hamilton rijdt een dijk van het seizoen. Max rijdt een dijk van het seizoen.
Maar
vergeet deze jongen niet. Ja. Want deze jongen die laat iedere race gewoon zien dat hij gewoon eigenlijk veel meer talent heeft dan mensen denken. En hij is een jongen die titels gewonnen heeft. Vorig jaar is gezegd hij kan niet inhalen. Nou, hij is een van de weinige jongens die inhaalt.
Ja.
En heeft hij geen Mercedes motor. Heeft hij gewoon een Honda motor. Heeft hij gewoon een hele simpele auto die minder is dan de Ferrari, die minder is dan de McLaren, die minder is dan de Racing Point. En hij staat er gewoon vaak voor. Hij heeft de race gewonnen dit jaar. Ja, qua talent en snelheid die hij nou heeft, is hij 300% klaar voor Red Bull. Alleen dat gaat niet gebeuren.
Nee. Pierre is 24. Ik heb hem even opgezocht.
Ja, een jaartje ouder dan Max. Dus ik bedoel...
Ben je nog steeds talent. M. Seibe. Die stuurt vraag 3 en die zegt... Red Bull presteert in de kwalificatie goed... maar de race pace... dan is het verschil ineens groter met Mercedes. Waar ligt dat toch aan? Ruud, hoe kan dat? Want we hadden toch maar één motorstand?
Ja, maar dat is wel een opvallende. En dat... voorheen was het altijd zo dat de Red Bull de betere raceauto was. De Red Bull was beter met de banden. De Red Bull die had de langere adem. Max kwam in de ritme en dan... Tuurlijk, over het algemeen was natuurlijk Mercedes sneller. Alleen het gat in de kwalificatie was toen al veel groter. Deels door die party modus die nou weg is. Maar in de race had je van die Max Verstappen momenten. Van die Max Verstappen races erbij. Dat hij gewoon Bottas kon pakken. Of gewoon Bottas en Hamilton kon pakken. En nou zie je dus gewoon dat... ik denk gewoon de Mercedes op alle vlakken gewoon echt de beste auto is. Ze rijden gewoon meer dan 40 ronden op de medium band. En Lewis die blijft van sneller gaan en sneller gaan en sneller gaan. Terwijl Pirelli zegt, ja, in de 30 ronden zijn die dingen wel helemaal op. Dan moet je naar binnen, dan hangen de vellen erbij.
Ja. Tom?
Ja. Ja, het blijft gewoon de betere auto. Nee, maar weet je, ik zie het gewoon ook als een indeling van de race. En daar vind ik Max zelf ook heel erg sterk in. Alleen... je ziet dat Max dan uiteindelijk er iets meer uithaalt tijdens zo'n kwalificatieronde. En daar zie je dus ook dan echt dat je buiten jezelf uitstijgt. En helemaal als je naar de laatste 3-4 races kijkt, dan heb je Mugello, dan heb je Portimao en heb je de Nürburgring. Als je ziet hoe dichtbij die staat, ja, dan gaan we bijna kans maken. Alleen in de race dan, ja, dan zie je gewoon dat het overall pakket, dat die gewoon nog net even wat tekort komt. Nou, het schijnt met het hybride systeem te maken hebben, dat Mercedes die gemiddeld gewoon langer kan gebruiken dan Honda. Ja, weet je, dan is het gewoon techniek. Dan heeft niets met mechanische grip of met coureur te maken. Nee, het is gewoon de techniek die gemiddeld van de Mercedes gewoon sterker is.
Ja, maar ook de banden die gaan gewoon veel langer mee bij de Mercedes. We hebben natuurlijk even dat eenmalige off-weekend gehad op Silverstone, dat Max domineerde in die race. En toen dacht iedereen van oké, de Mercedes zal wel bandenproblemen hebben. Nee, het tegenovergestelde. Ze houden die banden zo lang goed en zeker Lewis Hamilton. Maar
dat is makkelijk. Als je in een auto is die heel harder rijdt, dan hoef je niet te overpushen. En dan blijft het ook langer heel, weet je. Dat is dus hetgeen wat
dubbel werkt. Maar Bottas niet, hè. Bottas die rijdt zijn banden iedere keer op een hoop. Hè. Die heeft dan twee races op rij, heeft hij de leiding gepakt in de openingsfase. En dan is hij aan het pushen. En allebei de keren jaagt hij die dingen over de klif. Dus dat is heel slim, ook weer van Hamilton. Hè? Die beetje druk zetten, een beetje pushen. En uiteindelijk gaat Bottas, die vreet die dingen op. En Hamilton die rijdt magistraal.
Maar dat zit hem gewoon in rijstijl dus, of hij die banden opvreet of niet.
Ja, een beetje rijstijl. Een beetje ook in het aanvoelen en het indelen van je race. Ja. Dat is de reden. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook aan Max toe gevraagd. Ik zei, waarom gaan die niet gelijk vanuit... waarom is het verschil van het begin van de race, het einde van de race, zo groot? Hè? En tussen de kwalificatie en de race. Hij zei, nou, in het begin kan je gewoon niet platte patat. Want dan trek je alles eronder uit. Dus dat is ook een beetje het managen van je banden samen met die auto. Maar ook tegelijkertijd ten opzichte van de concurrentie. En dat risico nam hij toen op Silverstone. Kan je nog herinneren dat het team zei, nou, wacht maar eventjes. En hij zei, niks wachten, nu eroverheen. Waarom? Hij had dat gevoel van, jongens, nu kan ik het uithouden. En dat werkte dus ook.
Ja.
En dat is gewoon dat indelen. Ze houden elkaar constant in de gaten. Ze spelen dus de hele tijd met elkaar. Ik pak deze, ik pak die, ik ga tot hier, jij gaat tot daar. En als jij dus gewoon ziet dat ze gewoon pleiten rijden, ja, dan is het of ik blijf rustig of ik moet mee. En ja, dat is die continue indeling van jezelf met het gevoel met de auto. Ik bedoel, en niet om terug te vallen, maar afgelopen weekend had ik een race op Spa. En uiteindelijk reed ik met achter regenbanden en voor sliks. Maar de laatste drie ronden had ik harder kunnen rijden. Ja? En ik vroeg ook aan mijn teambaas, hoeveel rondes heb ik nog? Ja, nog één. Ik zeg, damn it, ik had drie moeten weten. Want dan weet ik dat ik er harder op ben gaan leunen. Dus ik ben te laat op de band gaan leunen. Ja, dat is gewoon die indeling die je moet begrijpen.
Dat is wel goed gepresteerd dit weekend.
Ja, ik P2. Heb heerlijk gepresteerd. Ik heb P2, twee toch? Ja, twee keer net niet gewonnen. Dat was wel jammer. Ik had er minstens eentje moeten winnen. Dus nou, ja, heb je het dan goed gedaan? Ja, ik weet het niet.
Nou, twee keer podium, ik doe het ervoor.
Toch netjes.
Ja, hoor. Ja.
Maar toch nog even terugkomen op de Red Bull prestatie. Het is voor Max is het gewoon een heel saai seizoen. Ik bedoel, normaal gesproken, als Max een beetje lekker kan knokken, dan heeft hij Vettel, dan heeft hij Leclerc, dan heeft hij een keer Hamilton, Rijkoon in het verleden. Iedereen had het met Max aan de stok. En dan kon hij echt vechten met iemand. En nou is bij de start, dan kan hij één ronde vechten of een aantal bochten. Ja, en dan rijdt Mercedes weg en achter hem heeft hij geen druk. En dan kan hij hem op de cruise control zetten en naar huis rijden. Ja. Het is eigenlijk voor Max is het zijn saaiste Formule 1 seizoen ooit.
Ja, dat komt wel weer. Laten we hopen dat als die Mercedes toch wel een beetje terugvalt, of dat gat een beetje kleiner wordt, dat hij weer een beetje kan gaan racen inderdaad. Want nu is het uitrijden bijna.
Ja, ik ben gewoon echt altijd aan het wachten op die momenten die er voorin zijn. En hè, ook Vettel, die natuurlijk vaak wel een beetje wat brani had en wat andere dingen, die is nou ook weg daarvoor. Leclerc was vorig jaar een beetje lekker aan het knokken. Het is daardoor zo saai aan de kop van het veld. Ja, je mist dan een beetje gewoon lekker die strijd om zijn podiumplaats om de zegen.
Ja, ja, je weet gewoon zijn dat ding, het...
Maar heeft niemand.
Nee, je weet dat hij gewoon altijd derde wordt. Punt.
Ham, bot, ver. Oké, dan ben ik nog één keer met een heel kort bericht van onze sponsor. NordVPN.com/racingnieuws. Daar krijg je de eerste maand gratis en tot wel 70% korting. En ja, NordVPN, je kent het, hè? Dat kan je overal doen. Alsof je in een bepaald land zit te internetten en je kan veilig surfen. NordVPN.com/racingnieuws. Ik kan het maar gezegd hebben. Dan gaan we snel terug. Heren, ik wil even naar iets anders. Het jaar 2006. Tom, weet jij nog wat jij toen deed?
Het Europees kampioenschap Tourwagens. Ja.
Ja, dat is wel even geleden, hè?
Ja, zeker. Dat is 14 jaar geleden, ja.
Ja.
Seat Leon?
Ja, ik reed met Seat Leon.
Hé, hey, ik denk dat je gewoon nog weet, hè?
Dat zijn feiten dit, ja. Mooi.
Nou, ik denk dat 2006 in de Toledo was.
Nou, reken ik ook goed. Waarom ik dat aanhaal, is dat is de laatste keer dat er op Imola werd gereden. En Kimi Räikkönen was er toen gewoon al bij. En die is er nu gewoon weer bij. Dat is toch ook bizar? 14 jaar later.
Ja, ik had al zo vaak gezegd, Kimi, kap er mee, je hoort er niet meer thuis. Nieuwe helden, een kans geven. Maar zo'n karakter als hij, gaan we missen. Die moet voorlopig blijven. Er zijn te weinig mensen met bravoure. Er zijn te weinig mensen die gewoon zeggen en denken en kunnen acteren in hun eigen stijl. En dat is wat hij is.
Het circuit van Imola, daar gaan we naartoe, want komend weekend wordt daar gereced. Een tweedaags weekend, gaan we het zo over hebben. Maar eerst, Tom, het circuit Imola, wat voor karakter heeft dat?
Ja, twisty, klein, toch wel een stukje omhoog en omlaag. Als ik aan Imola denk, dan is het heel makkelijk. Er is een ijssalon, zit daarachter. De achtertuin, als je omhoog gaat bij Aqua Mineralen, daarachter, dat zijn gewoon de tuinen van de huizen die daar tegen het circuit aanstaan.
Gaaf.
Ik denk dan aan Senna. Natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel eventjes Imola voor mij. De grote klapper op vrijdag. Ratzenberger. En de laatste keer dat ik daar racete was 19... nee, is niet waar. Ook nee, niet waar. Ik heb er ook Tourwagen gereced. Dat is ook iets van 2008 of 2009 zijn geweest. Nee. Ik wilde zeggen Opel Lotus 1994. Maar nee.
Nee, maakt niet uit. Ruud, 2 dagen Formule 1. Wat is dat nou weer?
Ja, dat is iets wat we pas geleden al beleefd hebben. Alleen toen wist het niet van tevoren. Ik bedoel, op de Nürburgring is het natuurlijk niet gereden. En goed, die vrije trainingen vielen in het water of dankzij de omstandigheden. In dit geval zijn ze gewoon bewust geschrapt omdat het format is wat ze in de toekomst willen hebben. En om de mensen even tijd te geven om van Portimao naar Italië te vliegen en te rijden en alles wat erbij komt. Ik ben benieuwd of het iets gaat brengen. Je hebt 1 vrije training, kwalificatie, race.
Nou, perfect.
Wat mij betreft leuk. Alleen ik heb dan zoiets van, doe dan 1 vrije training, kwalificatie, race en nog een race. Dat lijkt mij het meest gave gewoon wat er is.
Nou Ruud, helemaal goed. Dat is namelijk wat wij doen. In het Europees kampioenschap rijden we 2 races. En in het wereldkampioenschap rijden we zelfs 3 races op 1 dag. Dat betekent zelfs als je de eerste race schade rijdt, dat je echt een serieus probleem hebt voor race 2 en 3. Dus je ziet er ook andere sterkte spelen. Hè. Je ziet dat iedereen een andere strategie heeft hoe ze de race indelen. Je kan tenminste, als je een fout maakt in race 1, kan je het in race 2 of race 3, kan je het gewoon weer helemaal recht zetten. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. En nog eens een keer, omdat het zo compact op elkaar zit, namelijk, wat heb ik eraan op een vrije training op vrijdag in de regen, terwijl het zaterdag of zondag droog is, of andersom. Ja. Weet je, het is voor iedereen hetzelfde. Iedereen moet gelijk in het ritme komen. En dan maken ze ook nog hier en daar nog eens een foutje. Dus ik ben helemaal voor die 2-daagse raceweekenden.
Maar ben je ook voor 2 races in 1 weekend in de Formule 1?
Ja hoor. Ja, maar waarom niet?
Maar zit de kijker daarop te wachten?
Thomas, ik rij er 3.
Ja, dat snap ik. Maar als je in de Formule 1 trekt, boven het miljoen kijkers in Nederland altijd.
Ik bedoel, 's ochtends heb je een race. Tussen de middag heb je de race. En 's middags heb je een race. Wat maakt dat nou uit?
Ja,
waarom doe je het niet op zaterdag en op zondag? Net als Formule 2. Ik bedoel, dan heb je een race van een uur en dan heb je een race van 3 kwartier. De één is een sprintrace en de andere is een normale race. Of van mij apart zijn ze 2 keer een uur.
Ja.
Kijk, vaak is de Formule 1 gewoon, en dat zag je in Portugal ook, de eerste 5 ronden waren geweldig. Nou, tot ronde 10 was het oké. Dan krijg je een hele tijd niks. En dan krijg je een beetje de slotfase van de race met verschillende strategieën, wat extra risico erbij. Alleen vaak heb je gewoon dat de 3 kwartier gewoon aan inkakmomenten in zo'n race zitten. Strategie is bijna niet verschillend. Ja, je weet voor het wel dat de Mercedes aan kop rijdt. Ja. Ik wil dan juist zien dat die verschillen klein zijn. Dat als je een foutje maakt, dat er iets gaat gebeuren. Of dat je zo'n, zoals ik al Albon het noemt, een DRS-trein hebt, waarbij jongens dan risico gaan nemen. Omdat ze dan weten van, als ik nou wel toesla, dan pak ik deze race pak mijn punten. Maar mijn klassering die ik nou behaal, die is van levensbelang voor de race erna. Nou, ja. Het mag gewoon wel net wat anders.
Hij is zondag ook al om 10:50, dus je zou er nog een race achteraan kunnen plakken om 10:04.
Ah, ja, kijk naar de IndyCar. Die hebben ook gedaan, hè, vanwege het hele COVID-19 gebeuren. Die hebben ook een aantal races moeten schrappen. Volgens mij hebben jullie een stuk of 5 weekenden gehad met de race op zaterdag en een race op zondag. Ja. Helemaal prima en compleet andere uitslagen. Nou kan het daar wel omdat je daar concurrentie en competitie hebt aan kop van het veld. Ja, ik vind het helemaal leuk.
Even serieus de voorbeschouwing nu. Tom, dit circuit, is dat een circuit waar Max op kan excelleren of is het niet helemaal zijn type circuit?
Nou ja, het is in ieder geval geen circuit waar je lange rechte stukken hebt. Het is een beetje hobbelig. Het is allemaal medium speed. Nee hoor. Dit is wel dat type circuit waar een Red Bull net eventjes wat sterker zou kunnen zijn dan de Mercedes. Vorig jaar zagen we het ook in Hongarije. Weet je, Hongarije is dan ietsje langzamer dan dit. Maar dit is ook erg twisty, weinig tijd, weinig rechte stukken.
Alright. En
moeilijk om in te halen. Heel moeilijk om in te halen.
Inderdaad. Maar ja, weet je, het is overal moeilijk in te halen. En dat wordt toch gedaan. Bandenstrategieën, risico's wat de rijders moeten nemen. Nee hoor, ik zeg gewoon weer een mooie Grand Prix. 100% ja. Zekerheid.
En Mercedes wordt gewoon constructeurskampioen, Ruud, komend weekend. Makkelijk.
Ja, die hoeven er weinig voor te doen. Ik bedoel, als ze 88 punten hebben... Nee, sorry, dat zeg ik niet goed. Ze moeten nog een paar punten pakken. Je kunt er natuurlijk 44 per Grand Prix pakken. Mm-hmm. Ja, ze staan er zo ontzettend veel voor. Maar ja, als ze niet allebei uitvallen, dan zijn ze gewoon kampioen. Zo simpel is het.
Dan gaan we gewoon voorspellen. We gaan het gewoon doen. Ruud, wie pakt pole position op Imola?
Nou, ik denk dat we eerst even moeten kijken naar vriend Tom Coronel. Want de derde Italiaanse Grand Prix... En ja. De vorige twee werd Ferrari natuurlijk nog helemaal uitgelachen. En
oh, jij wil weer even Ferrari. Ja.
Nou ja, ik ben wel benieuwd. Drie keer scheepsrecht, toch? Ja, podium voor Leclerc.
Maar zo zou je het zeker kunnen zeggen. Ik denk ook dat het moet gebeuren. Ik denk dat Ferrari het ook moet doen. Ik denk dat we het moeten laten zien.
Ja.
Je hebt gezien dat ze iedere keer heel dichtbij zijn. Dus Ruud, om bij jou een beetje druk op te bouwen. Ik begrijp dat het nog steeds niet is gebeurd. Maar nee, jongens. Dit wordt gewoon weer een 1, 2, 3'tje zoals we gewend zijn.
Humboldt ver.
Ja.
Wie pakt
Humboldt ver.
Ja. Wie pakt pole position?
Bottas.
Bottas. Uiteindelijk toch Hamilton die wint. Ja. Bottas 2. Verstappen plek 3. Wie valt er als eerste uit?
De verschillen zijn te groot. Dus dit is de reden waarom die 1, 2 en 3 altijd zo zal zijn dit seizoen.
Nee, maar Hamilton moet even een keer een pole pakken.
Maar wie valt eruit? Wie valt eruit? Tom.
Ja, Tom, maar iedere keer gewoon Hamilton roept hij dan.
Nee.
Lance Stroll, eerste
ronde. Ik zie heel graag een Perez een podiumpje pakken. Puur omdat hij er gewoon iedere keer tegenaan hikt. En dat mag wel weer een keer. Weet je, eventjes gewoon een ander kleurtje op het podium. Dat zou mooi zijn. Dus Hamilton heeft te veel mazzel, te veel geluk. Laat hij nou gewoon een keertje pech hebben.
Ik ben even de administratie.
Perez.
Oké. Okay. Bottas, Verstappen, Perez. Dat wordt jouw top 3 in de race.
Zo zet ik hem erin. Ja.
Oké.
Okay. Eerste uitvaller, daar was je.
Ja.
Ja.
Even alle aantekeningen erbij. Heb je al de tussenstand inmiddels ook in beeld? Nee, Thomas natuurlijk.
Degene die weer heel veel risico gaat lopen, dat is Sainz.
Ja, Sainz. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar Ruud Timmers, de voorspelling. Pole position.
Hamilton,
ja.
Met Max op P2. Die pakt zo'n Bottas deze keer.
Lekker, heel goed. Lekker,
dat zou mooi zijn. Maar
en de race, ja, ik zie Leclerc gewoon als derde. Er gebeurt gewoon iets met een van die Mercedes'en. Ja, dan zit dat ze gewoon derde. En dan zie ik gewoon zo'n stijgerend paard. En dan zie ik zo'n geharste bil na tegen iemand. Mm-hmm. En dan wordt dat ding wordt daar mooi op getatoeëerd. Links op de bil was het.
Ruud, ik heb het één keer gezegd. Ik vind het helemaal niet erg dat je blijft erin, hoor. En ik durf het best te pakken deze race.
Oké, dus de weddenschap staat weer voor komend weekend.
Ja, Ruud scheelt het iedere race en ik durf het aan. Okay, maar Ruud, okay. Wat is je tegenprestatie?
Nee, ja, nee, weet je,
ik heb lef. Nu jij.
Ja, maar daarom ben je ook een coronel, hè?
Ja. Ja. Ja, maar als je niet inzet, dan ga je ook nooit winnen. Kijk, weet je, dat zeg ik ook iedere keer. Ik hoor geen race te winnen, maar ik heb er ook al eentje gewonnen dit jaar. Ja. Probability-wise is het onmogelijk. Dus even Ruud.
Ja, tegenprestatie?
Tegenprestatie.
Ja, kom op.
Ja, dan moeten we eens even over nadenken, Tom.
Dan gaan we buiten de aflevering nog even over.
Ik wou zeggen, dat wordt in ieder geval geen tattoo.
Wat is nou je top 3, Ruud?
Misschien dat je je Dakar-buggy wel even kon wassen dan.
Wat is je top 3 nou?
Neuk een paar dames mee die dan de Dakar-buggy komen wassen bij jou.
Wat is je top 3?
Sorry Thomas, je viel even weg.
Wat is je top 3? Leclerc nee, op 3, op 2?
Op 2 Max en op 1 Hamilton. Want als er één Mercedes pech heeft, dan is het gewoon de altijd pechvolle Valtteri Bottas wel.
Alright. En wie valt er als eerste uit?
Ja, Stroll, dat zei ik net al. Eerste ronde, die luistert deze podcast. Die heeft gehoord wat Tom van der vindt. En die is helemaal van zijn apropos.
Helemaal van zijn apropos. Tom, waar zit je komend weekend?
Ik ben gewoon weer aan het racen. Ik zit in Aragon, Spanje. Waar afgelopen weekend de MotoGP heeft gereden. En daar rijd ik met de Audi RS3 het wereldkampioenschap Tourwagens met Comtiu. Dus ik ben vrijdag die kant op en ik ben maandag gewoon weer thuis. Maar Formule 1 volg ik heus wel.
Lekker, maar lekker. Wel hopen op een beter weekend dan. Want de vorige WTCR, dat was even jammer in Hongarije.
Ho, horen jullie dat ook?
Ja, ja, Tom wordt gebeld. Dan gaan wij de podcast afronden. Tom, kan jij je telefoontje opnemen? Ruud, wat ga jij komend weekend al doen?
We gaan lekker knallen. Lekker knallen. We gaan even een mooi weekendje ervan maken. We hebben nog wat leuke content. We hebben nog een mooi exclusief interview met Paul Stoddart. Een voormalig Minardi-teambaas van het mooie Italiaanse... de kleine team was het natuurlijk altijd. Ja. Hij kocht dat in 2001. Hij heeft uiteindelijk verkocht aan Red Bull. Hele uitgesproken man die het woord fuck ongeveer in iedere zin noemt. Echt een prachtige vent is het gewoon. Leuke anekdotes nog over Jos. Die heeft er natuurlijk ook gereden. Jos Stappen 2003 bij Minardi. Mm-hmm. Dus we gaan er een paar leuke stukken van maken. En voor de rest gaan we gewoon lekker gas geven. En ja, hopen gewoon op een prachtig en enerverend weekend.
Racingnieuws365.nl, daar ga je natuurlijk naartoe als je het laatste nieuws wil zien. Over de Formule 1, de wereld van de racerij, de MotoGP, noem maar op. En ook daar de voorspelgame. Hè. Kan je ieder Grand Prix weekend meespelen. En dan maak je kans op mooie prijzen. En mocht je dan denken, goh, die voorspellingen van Tom Coronel en Ruud Dimmers, die slaan nergens op, dat weet ik beter. Moet je zeker even naar racingnieuws365.nl. Heren, volgende week zijn we er weer. Veel plezier komend weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Doei doei.
Doei doei.